Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We hebben heel veel thema's dat we gaan bespreken vandaag. Maar eerst willen we graag, zoals gewoonlijk, starten met muziek. En we starten met een loflied, beste luisteraars. Een loflied van de Franse katholieke groep Glorious. Op een van hun laatste albums die is uitgekomen, hebben ze een loflied dat de titel draagt Venez louer Yahweh. Kom Yahweh loven. Wel, beste luisteraars, laten we deze uitzending met lofprijzing beginnen. Laten we de Heer loven. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh.
Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné.
Vene Loue Yahweh. Komt de Heer loven. Een mooi loflied van de katholieke muziekgroep Glorious. En beste luisteraars, we gaan het vandaag hebben over een nieuw boek geschreven door Monseigneur Gabriel Kwikke. En u weet het, op Radio Maria hebben we het programma De Leeswijzer. En de volgende nieuwe aflevering kan u beluisteren op dinsdag 14 mei om 13 uur. En daarna natuurlijk zeker ook te herbeluisteren op onze website. En een van de boeken die zal voorgesteld worden, beste luisteraars, is dus een boek van Monseigneur Gabriel Kwikke met als titel De Taal van het Hart, over gebed en meditatie. En dat boek wordt voorgesteld, beste luisteraars, op 21 mei in de Sint-Mauritiuskerk te Varsenaren. En collega Kevin had natuurlijk een interview met Monseigneur Kwikke, die zelf wat vertelde over de inhoud van zijn nieuw boek. En ik stel voor dat we gaan luisteren naar dat interview, beste luisteraars. En zo dadelijk, na dat gesprek, geef ik u graag nog wat concrete informatie over die boekbespreking in Varsenaren.
Misschien moeten we toch beginnen met u te vragen om u kort even voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over een uitnodiging die u graag aan hen wil richten.
Ik ben Gabriel Kwikke, priester van het bisdom Brugge. Na mijn zending als priester in Libanon heb ik gedurende 10 jaar gewerkt in het Vaticaan voor de ecumene in het Midden-Oosten. Nadien was ik enkele jaren in Leuven en nu ben ik terug in Rome, waar ik rector ben van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen.
Ja, dat is een lange titel, zeg maar, dat laatste. Kunt u dat nog even verduidelijken? Wat is dat eigenlijk en wat is uw opdracht in Rome?
De kerk is eigenlijk de katholieke kerk van België in Rome. Dat wil zeggen dat het de kerk is die beschikbaar is voor Belgen die in Rome wonen of Belgen die de eeuwige stad willen bezoeken. Uiteraard, niet-Belgen zijn ook welkom. Iedereen is welkom. Maar het is een ontmoetingsplaats voor Belgen die in Rome wonen of Rome bezoeken.
Zo kunnen eigenlijk een ieder die afreist naar Rome, iedere Belg ergens een klein beetje een thuis vinden in de eeuwige stad. Ik heb u mogen interviewen ook voor de Leeswijzer. En dan verwijs ik heel graag naar 14 mei om 1 uur. Want dan kunnen de mensen naar de aflevering van de Leeswijzer voor deze maand luisteren. En dan ontdekken ze al wat meer over het boek dat u recent heeft geschreven, De Taal van het Hart, over gebed en meditatie. Verkrijgbaar trouwens bij uitgeverij Gompel en Zwakina. Kunt u ons wat meer vertellen waarover het juist gaat, monseigneur?
Wel, ik spreek over de waarde van het bidden met het lichaam en de herontdekking van taal van het hart. De Dalai Lama heeft er herhaaldelijk op gewezen dat sommige christenen door zijn voordrachten over het boeddhisme dieper inzicht hebben gekregen in hun eigen religieuze traditie. Mm-hmm. En daarom wil ik terugkeren naar het vroege christendom, want daar komen we in contact met een heel rijke traditie die we wat vergeten zijn. Hè. En ik sta dus stil bij de betekenis van het gebed, vooral als een vorm van luisteren. Hè. En het hart heeft daar een belangrijke plaats. Hè. En ook de christelijke meditatie, die een oase kan zijn van rust en stilte. Ik wil dat even verduidelijken. Het gaat hier om een vorm van bidden op het ritme van de ademhaling. Wij weten dat de woestijnvaders hebben ons dat bijgebracht. Een oude traditie van bidden op het ritme van de ademhaling. Dat wil dus zeggen dat wij... Ik heb dat zelf geleerd als ik gedurende enkele maanden een fysieke training volgde in een fitnesscentrum in Rome. En de coach, ik dacht spontaan aan het boeddhisme, maar de coach sprak mij over het belang van het in- en uitademen in de liturgie. Als wij de offergaven klaarmaken voor het vieren van de Eucharistie, dan ontwikkelen we eenzelfde dynamiek. Hè. Wij spreken de woorden uit. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Daar waar wij water voegen bij de wijn. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn, neemt ons op in uw goddelijk leven. Hè. Dus wij ademen Gods levensadem in. Het inademen van Gods levensadem. En dan wij bieden ons leven aan de levende Heer, uit te ademen. Inademen en uitademen. En het gebed en de meditatie verloopt volgens die dynamiek. Ik heb dat ook herontdekt, jaren geleden. De monniken nodigen ons uit om het woord, het gebedswoord, Maranatha in de mond te nemen. Dat is het laatste woord dat we vinden in de Bijbel. Dat is een Aramees woord en dat betekent Kom, Heer Jezus. Maranatha. Het boek gaat dus daarover. Hè?
Mm-hmm.
Over een vorm van bidden met het lichaam en het herontdekken van de taal van het hart. Hè?
U spreekt over, inderdaad, dus met het lichaam uitdrukking te geven aan het gebed. U spreekt over die ademhaling. Andere vormen die aan bod komen in het boek zijn onder andere ook het vasten. Hè? Want ook dat is een uitdrukking het
vasten,
van het lichaam.
Het vasten kunnen we omschrijven als het grote lente schoonmaak. Hè? En ook het leren omgaan met onze eigen hartstochten. Hè?
Mm-hmm.
Als wij de psalmen bidden, dan zien wij dat alle menselijke gevoelens daarin ten tonele komen. Er zijn vele kamers in ons hart. En dus jaarlijks is er in de voorbereidingstijd naar Pasen toe een lenteschoonmaak nodig. Hè. Er moet gepoetst worden. Hè. Vasten is een vorm van bidden met het lichaam. Hè.
Inderdaad, ja. Als we spreken over het lichaam, dan denken we spontaan ook aan de kerk, het mystieke lichaam van Christus op aarde, maar ook het lichaam van Christus zelf dat wij in de Eucharistie ontvangen, daar heeft u ook over geschreven.
Inderdaad, en ik heb gekozen voor die fameuze icoon van San Damiano. De voorstelling van Christus, de verrezen Heer, normaal een kruisbeeld, stelt Christus voor met de ogen gesloten, maar mm-hmm. op deze icoon wordt Christus voorgesteld met geopende ogen, want hij is de levende Heer die ons liefdevol aankijkt. Wel nu, in de aanbidding mogen wij ons laten aankijken door de levende Heer die ons lief heeft en die bij ons aanwezig is in de aanwezigheid, in de symboliek van het Eucharistische brood. Christus heeft zelf gekozen om bij ons aanwezig te zijn in dit heel eenvoudige, dagelijkse teken van gebroken brood voor het heil van de wereld.
Ja, want als u zegt symboliek, wat bedoelt u daarmee? Het is een tastbaar teken dat God gebruikt om een uitdrukking te geven aan een spirituele waarheid.
Inderdaad. Hè. Als wij Eucharistie vieren, dan breken wij het brood en zegen wij de beker. En in die tekenen wordt Christus aanwezig, komt hij aanwezig bij ons. Ontvangen wij zijn lichaam. Ontvangen wij, drinken wij zijn bloed. En in de aanbidding wordt dit moment van liefdevolle aanwezigheid wordt dit aangehouden. Hè? Wordt dit verlengd. Hè? Het is in feite het aanhouden van het moment van de consecratie in de Eucharistie.
Mm-hmm. En ook diep katholiek, denk ik. Hè? Want op die manier geven we toch ook ergens een bevestiging van het feit dat wij geloven dat Christus waarlijk tegenwoordig is in de Eucharistie. Hè?
Inderdaad. Het is, hij komt werkelijk aanwezig bij ons. Hè? En de aanbidding is precies ook een hulp om daarvan bewust te zijn. Hè.
Mm-hmm.
Je kunt het vergelijken met je kunt met iemand bellen, zoals wij nu met elkaar bellen. Hè. Maar de ontmoeting, de ware ontmoeting, gebeurt eigenlijk door elkaar werkelijk te ontmoeten. Hè. Van gelaat tot gelaat. Hè.
Mm-hmm.
En de Eucharistische aanbidding heeft iets van die waarachtige ontmoeting, de levende Heer die aanwezig is in de Eucharistie en die wij mogen ontmoeten in de Eucharistische aanbidding. En dat is dan vooral een vorm van luisteren. Luisteren. Wij aanbidden de Heer, wij kijken de Heer aan en Hij kan tot ons spreken. Hè. Als je Christus aanbidt, ja, weet dan dat diezelfde Christus ook aanwezig is in het gelaat van de armen en de hulpbehoevende. We kunnen die twee niet scheiden van elkaar. Voor Charles de Foucault is de Eucharistische aanbidding een vorm van beleven van het universele broederschap.
Daar horen we toch een groot, denk ik, een groot onderscheid met, want dat moeten we een duidelijk onderscheid in maken, denk ik, in de Oosterse vormen van meditatie. Hè? Want wanneer mensen het woord meditatie horen, dan denken ze vaak, zoals u zelf zei, spontaan aan eerder ja, aan het boeddhisme, aan dergelijke andere stromingen. Maar in die vorm is de meditatie vooral bedoeld voor de mens zelf, om zelf beter te worden, rustiger enzovoort. Terwijl christelijke meditatie nodigt juist uit om naar buiten te gaan, om op weg te gaan als het ware.
Inderdaad. Een vriend van mij heeft mij erop gewezen dat mijn nieuw boek op allerlei websites te vinden is. Websites die spreken over ja, alle soorten Oosterse meditatievormen. Mm-hmm. Inderdaad, de christelijke meditatie is geen vorm van zelfverheerlijking. Egocentrisme of narcisme. Nee, het is een uitnodiging om naar de Heer te luisteren, om Christus centraal te stellen. En dus eigenlijk ook niet alleen te bidden met onze mond, maar te bidden met ons hart. Dat wil zeggen, bidden met onze handen en onze voeten. Mm-hmm. Dat wil zeggen, naar de armen toe gaan. Hè? Want in het gelaat van de armen ontdekken wij het gelaat van de Vriezen Heer. Hè?
Ja, daarmee besluit u ook eigenlijk uw boek, hè, natuurlijk, met het op weg gaan, met het pelgrimeren. Het is enkel wanneer dat we werkelijk ja, bewegen, zeg maar, dat we die armen kunnen ontmoeten en ook het aangezicht van Christus in hen kunnen herkennen. Het pelgrimeren, waarom is dat nu zo belangrijk voor een christen?
Wij zijn pelgrims. Hè? Augustinus zegt dat de Heilige Geest ons eraan herinnert dat wij pelgrims zijn. Dat wij op weg zijn, er is een doel. Er is een thuisgaven die ons uitnodigt. Het hemelse vaderland, het hemelse Jeruzalem. Dat is een beeld dat hij gebruikt. Hè? En ik heb dan gekozen voor het pelgrimslabyrinth van Chartres. De kast van het boek is trouwens een voorstelling van dit fameuze pelgrimslabyrint. Mm-hmm. Ik heb een kopie van dit labyrint geplaatst in de kerk, want het is een pelgrimskerk. Een labyrint doet denken aan een doolhof, maar het pelgrimslabyrint van Chartres is weliswaar geen doolhof. Hè? Je wordt uitgenodigd om een heel parcours te gaan. Hè? Natuurlijk in de kleine kopie die in de kerk aangebracht is, kun je het parcours volgen met je wijsvinger. Je moet dan wel 28 bochten doorheen om dan uiteindelijk aan te komen in het middelpunt. En dat wordt voorgesteld door een ontluikende bloem, een roos. Symbool voor harmonie, symbool voor hemelse vrede. Het hemelse Jeruzalem. Het komt erop aan dat wij geduldig, liefdevol en getrouw onze weg gaan. Hè. En als je de bochten doorheen gaat, dan denk je, heb je de indruk, wij gaan achteruit of wij bewegen ons verder af van het centrum. Nee, heb vertrouwen. Wij mogen de Heer volgen elke dag opnieuw op het ritme van de ademhaling. En ondertussen bidden wij, kom Heer Jezus, blijf bij ons aanwezig.
Ja, ik zou zeggen, zeker uitnodiging om het boek De Taal van het Hart over gebed en meditatie van Monseigneur Gabriël Kwikke snel aan te schaffen en de rijkdom die erin te vinden is tot u te nemen. Nu, Monseigneur, u had graag nog een uitnodiging gericht aan onze luisteraars, want voor zij die met dit voorproefje zin hebben om nog meer te weten te komen, die kunnen naar de boekvoorstelling komen. Hè?
Inderdaad, ik wil jullie van ganser harte uitnodigen voor de eerste boekvoorstelling die doorgaat in West-Vlaanderen op dinsdag 21 mei om 7 uur in de kerk van Varsenaren. Maar ook voor zij die wat dichter wonen bij Leuven hebben we de boekvoorstelling op donderdag 23 mei om 7 uur in het secretariaat van Kerk in Nood bij de Parkabdij in Leuven.
En u hoorde, beste luisteraars, de uitnodiging van Monseigneur Gabriël Kwieke voor de presentatie van zijn nieuw boek De Taal van het Hart over gebed en meditatie. U kan dus naar de boekvoorstelling gaan in Varsenaren in de Sint-Mauritiuskerk op 21 mei vanaf 19 uur en anders op donderdag 23 mei om 19:30 bij Kerk in Nood. Alle informatie zullen we plaatsen op onze website, beste luisteraars, zodat u kan inschrijven, want er wordt gevraagd om u in te schrijven voor 15 mei. En voor meer inhoud, meer informatie over het nieuw boek, beste luisteraars, vergeet niet de leeswijzer, een nieuwe aflevering op dinsdag 14 mei om 13 uur en achteraf zeker ook te herbeluisteren op onze website. We gaan het vandaag hebben, beste luisteraars, over Connect. Het is iets georganiseerd voor jongeren en Anton Sprengers gaat ons daar meer over vertellen. Welkom in onze uitzending, Anton.
Dank u wel, Marianne. Het is een eer voor hier te zijn.
Ja, vertel ons eens. Jullie hebben een initiatief opgestart, Connect. Vertel er meer over.
Ja, Connect is een ontmoetingsnamiddag voor katholieke jongvolwassenen die in Tielt gaat doorgaan op 18 mei. Dus dat is een ontmoetingsnamiddag vooral voor vrienden te creëren en een linked leggen met, met God door middel van voordrachten. Het is één voordracht. Deze keer gaat gegeven worden door priester Lode van de Putten. En een workshop en ook natuurlijk veel tijd voor te praten en zo.
En het is de eerste keer dat jullie dit organiseren of is het al reeds doorgegaan?
Nee, het is de eerste keer dat gaat georganiseerd worden. Maar het zal om de drie maanden toch proberen opnieuw georganiseerd te worden.
En u had het over jongvolwassenen. Wat is ongeveer jullie doelgroep qua leeftijd?
De doelgroep is tussen de 20 en de 40, maar is het een beetje jonger of ouder, dat doet er niet per se toe.
Mm-hmm. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om te zeggen, we gaan eens iets nieuws organiseren?
Wel, ik zit al eigenlijk een tijdje te wachten op iemand die iets soortgelijks organiseerde in de regio van West- en Oost-Vlaanderen. Maar dat was eigenlijk niet gekomen, dus ik dacht van ja, ik zal het maar beter zelf organiseren. En ik heb dan een beetje rondgevraagd bij vrienden wat zij verwachten van zoiets en zo verder. Zo ben ik dan van start gegaan met steeds verder en verder daarop te bouwen.
En krijgt u al reacties van mensen van oh, fantastisch, daar ga ik bij aansluiten? Dit is iets waar ik ook op zat te wachten.
Ja, het was heel enthousiast vernoemd bij mijn vriendenkring en bij mensen waar ik ermee over heb gesproken. Waren mensen heel enthousiast, want naar mijn weet is er niet zoveel te doen in de regio van West- en Oost-Vlaanderen voor katholieke jongvolwassenen. Dus het is wel welkom, denk ik toch. Ik heb ook al enkele inschrijvingen, maar het mag nog altijd meer zijn natuurlijk.
En hoe zou je luisteraars die nu aan het luisteren zijn en zeggen van goh, ik ben in die categorie van mensen dat ze willen aanspreken, het lijkt me interessant, ik ben van die regio. Wat zou u zeggen om hen te motiveren om te komen naar jullie dag op 18 mei?
Nou, ik ga het gewoon zeggen dat het is. Ik zelf, als ik naar de kerk ga, ik ben ook jongvolwassenen, als ik naar de kerk ga, dan zie ik weinig mede-jongvolwassenen zitten in de kerk. Terwijl er wel een grote hoop katholieke jongvolwassenen aanwezig zijn. Maar ze zijn gewoon wat verspreid. En het is belangrijk voor elkaar te leren kennen en elkaar te ontmoeten. En in zo'n evenementen zoals Connect kan je dat wel doen. En ik vind het persoonlijk ook heel leuk voor mensen te leren ontmoeten. En ik kan alleen maar aanraden voor te komen naar zo'n ding.
Dat is een mooie aanmoediging. En Anton, vertel eens, hoe verloopt de dag? Want we hebben al gezegd, hè, beste luisteraars, het gaat door op 18 mei, zeer binnenkort.
Dus het is een namiddag. Het begint om 12:30. Het wordt wel verwacht dat ze een boterham meenemen. Er wordt soep voorzien, maar boterham kunnen we niet voorzien. Maar er is wel een avondmaal. Dus om 12:30 begint het. Dan om 1:30 is er een voordracht over Pinksteren door priester Lode van de Putten. Om 3:00 is er een eucharistieviering. Om 4:00 dan is er een workshop. Deze keer gaat het rozenkransen maken zijn. Dus leren maken met kralen en een speciale knoop is het ook, maar ik heb al van veel mensen gehoord dat het echt leuk is voor te doen. En dan om 5:30 allemaal samen gezellig eten de spaghetti.
Klinkt als een fijne namiddag en ik moet wel eerlijk zeggen, van alle activiteiten dat we hier aankondigen op Radio Maria, is wel de eerste keer dat ik hoor van een workshop rozenkransen maken. Ik vind het fantastisch.
Ja, mijn moeder doet dat toevallig. En het is echt geweldig om te doen. Het is een schone sport en mensen. Het is echt superleuk om te doen gewoon.
Nou wel, nog eens een aanmoediging, beste luisteraars, om deel te nemen aan die Connect namiddag in Tielt. En Anton, als er luisteraars meer informatie wensen of zich wensen in te schrijven, waar kunnen ze terecht?
Voor inschrijvingen. Er staat een QR-code op alle posters en flyers, maar de QR-code werkt helaas niet meer. Maar je kan inschrijven via inschrijven.connect@gmail.com. En voor meer informatie mogen ze altijd naar datzelfde e-mailadres een mailtje sturen. Je kan het ook vinden op een evenement op Facebook. Dus gewoon connect met twee N'en zoeken op Facebook.
Nou, wel, beste luisteraars, we gaan die verschillende links op onze website plaatsen, zodat u het makkelijk kan terugvinden. Anton, veel succes met jullie mooie namiddag. En als jullie nog iets organiseren met Connect, laat het zeker weten.
Dank u wel, Marian.
Beste luisteraars van Radio Maria, bijna is het zover. Bijna gaat onze marathon plaatsvinden. 3 dagen lang zullen we uw steun vragen, uw hulp en dit voor de wereldfamilie van Radio Maria. Ooit, 12, 13, 14 jaar geleden, werd hetzelfde gedaan. Radio Maria bestond toen nog niet in ons land, maar werd diezelfde oproep gehouden op andere Radio Maria's om in te zamelen voor de opstart van Radio Maria in België. En zie ons hier na 12 jaar, beste luisteraars. En wij kunnen die kans geven aan de andere mensen, aan onze broeders en zusters op verschillende continenten. En dat is het mooie aan die grote wereldfamilie van Radio Maria. En Radio Maria is een wonder van vrijwilligerswerk en wordt uitsluitend ondersteund door de gebeden, offers en giften van jullie, luisteraars. Het brengen van een stem van hoop is een missie die we kunnen delen door een beroep te doen op de vrijgevigheid van het hart. Elke bijdrage en elke gift helpen ons om dit project van liefde zo ver uit te breiden als de Maagd Maria het wil. En om zijn woord snel te laten stromen naar iedereen die lijdt in de wereld. En beste luisteraars, laten we Maria helpen om ons te helpen. We hebben in de vorige uitzending reeds samen overlopen, enkele projecten overlopen die, waarvoor we u steun vragen. Want Radio Maria in ons land wil graag de projecten op het continent Azië en in het Midden-Oosten ondersteunen. In totaal gaat het over 6 projecten. We hebben in een vorige uitzending reeds de projecten overlopen van Radio Mariam Libanon, Radio Mariam Irak, Radio Maria India en Radio Maria Pakistan. En de 2 laatste projecten wil ik graag vandaag nog eventjes overlopen, beste luisteraars. Het gaat over Radio Maria Sri Lanka. Radio Maria beantwoordde de oproep van de kerk in Sri Lanka in 2022 met een bezoek ter plaatse om de haalbaarheid te onderzoeken en de mensen te ontmoeten die betrokken waren bij het project. En zo begon de geschiedenis van Radio Maria in Sri Lanka. En nu, in 2024, worden de eerste stappen gezet naar de realisatie ervan. De belangrijkste uitzendtaal zal Sinhala zijn, met delen van het programma ook in Tamil, verschillende talen uit Sri Lanka. En we bidden dat de stem van Radio Maria de hoofdstad Colombo mag bereiken en zich van daaruit over het hele land mag verspreiden. En voor, beste luisteraars, de installatie van een studio in Sri Lanka en heel specifiek voor de aankoop van nieuw materiaal heeft de Wereldfamilie €150.000 nodig. En dan gaan we zeker ook nog stilstaan, beste luisteraars, bij het 6e project waar we dit jaar uw steun voor vragen, namelijk voor Radio Mariam in het Heilig Land. Radio Mariam Nazareth begon met uitzenden via internet vanuit de stad van de aankondiging in 2020, nog heel recent dus. Te midden van verschillende moeilijkheden heeft het radiostation volhard in haar pogingen om een hecht team samen te stellen, in de tijd van COVID en na het overlijden van de eerste directeur. Geconfronteerd met de nieuwe en harde uitdaging van de oorlog, die begon in oktober 2023, waren de komst, begin 2024, van een nieuwe priesterdirecteur die part-time werkte en de eerste live-uitzending vanuit Jeruzalem met een mobiele studio die beheerd werd door vrijwilligers, redenen van vreugde en hoop. En op dit moment is het onmogelijk om frequenties te krijgen, maar de Wereldfamilie probeert de activiteiten in het gebied te intensiviseren en uit te breiden, afhankelijk van lokale middelen. Doelstellingen op korte en lange termijn zijn een grotere betrokkenheid van de verschillende kerken en riten en de bevordering van vrijwilligerswerk, zodat Radio Mariam een thuis voor iedereen wordt, maar christenen een hoofdrol spelen. Getekend door een geschiedenis van conflicten en oorlogen die de verdeeldheid hebben verergerd, vertegenwoordigen christenen slechts 1,9% van de bevolking in het Heilig Land. En u moet weten, beste luisteraars, Radio Mariam Nazareth is nog niet 100% zelfvoorzienend. En die situatie is verergerd door het maandenlange conflict en de gevolgen daarvan, niet alleen voor de economie. Veel gezinnen zitten zonder werk of overwegen te emigreren. Het klimaat van wantrouwen en onzekerheid weerklinkt op verschillende niveaus in de christelijke gemeenschappen. En Milad Shairabi, de voorzitter van Radio Mariam Nazareth, zegt ons het volgende. We zullen hard werken. Ik weet hoe de geest van Radio Maria wereldwijd is, maar we zijn hier een zeer kleine minderheid in een sociaal-politieke context die u kent. Ik doe daarom een beroep op jullie om Radio Mariam te helpen. En jullie zullen je beloning krijgen in de hemel van de Maagd Maria. En dat waren die 2 laatste projecten die we zeker nog moesten overlopen, beste luisteraars. Volgende week, in Elke Dag Telt van maandag en dinsdag, gaan we daar zeker nog bij stilstaan. Het gaat dus over 6 projecten, beste luisteraars, dat we dit jaar gaan overlopen. Radio Mariam Libanon, Radio Mariam Irak, Radio Maria India, Radio Maria Pakistan, Radio Maria Sri Lanka en Radio Mariam in het Heilig Land. En we hebben uw steun nodig, beste luisteraars. Aarzel niet om deel te nemen aan onze Mariathon. We gaan u financiële hulp vragen. Maar we willen ook een enorme grote gebedsketting van luisteraars maken tijdens die Mariathon, want gebed is altijd een van de pijlers tijdens de Mariathon. En we vragen dan zeer speciaal uw gebed voor het welslagen van de Mariathon, opdat Radio Maria wereldwijd mag groeien, mag uitbreiden. En als u mee wilt doen, wat dan? Wel, we zoeken luisteraars die 1 uur of meerdere uren willen bidden op woensdag 15 mei tussen 7 uur en 21:30, donderdag 16 mei tussen 7 uur en 21:30 en vrijdag 17 mei tussen 7 uur en 21:30. En aarzel niet, beste luisteraars, stel dat u op een of ander moment zegt van oh, ik ga dan naar de mis, geen probleem. U kan dat uur dat u gaat bidden tijdens de Eucharistieviering ook doorgeven als moment van gebed voor de Mariathon. Of als u samenkomt met uw parochie of met uw gebedsgroep voor een bepaald rozenkransgebed of een ander gebedsmoment, aarzel niet om uw gemeenschap mee te trekken in deze grote gebedsketting van luisteraars. En zo gaan we zorgen dat gedurende die 3 dagen altijd meer dan 1 luisteraar bidt voor het welslagen van de Mariathon. En indien u graag wenst mee te doen aan deze grote gebedsketting van luisteraars, mag u zich inschrijven via telefoon, beste luisteraars, 016 41 47 47 of via e-mail info@radiomaria.be. Uw gebed tijdens deze Mariathon is een steun van zeer groot belang.
Alleen te zijn, Jezus, hoor. kijken omhoog en zien naar u uit. U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. U zult altijd bij ons zijn.
Heer, wij kijken omhoog, een lied van de groep Sela, speciaal geschreven voor het feest van Hemelvaart. Beste luisteraars van Radio Maria, voordat we deze uitzending afsluiten, wil ik het graag hebben over de zalige Charles Dekkers. Charles Dekkers, zijn gedachtenis vieren we op 8 mei. Charlie, zoals zijn confraters hem liefkozend noemden, kwam uit een groot gezin van 9 kinderen en was de derde in rij. Hij werd geboren op 26 december 1924 in Antwerpen. Al op erg jonge leeftijd weerklonk zijn missionarisroeping. Reeds op 6-jarige leeftijd vroeg hij zijn moeder, terwijl ze hem in bad stak, op welke leeftijd hij Chinees mocht gaan studeren. Tot zijn verbaasde moeder antwoordde hij dat hij die vraag stelde om later naar dat verre land te kunnen reizen, de arme Chinezen te redden en missionaris te worden. Hij ging naar het Onze Lieve Vrouwencollege van de Jesuiten, waar hij Latijn en Grieks studeerde. En hij was net 15 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En we hebben jammer genoeg niet veel tijd, maar we willen graag nog wat vertellen over de zalige pater Charles Dekkers. Nadat hij zijn studies aan het college beëindigd had, sloot hij zich aan bij de Witte Paters. Hij ging naar het seminarie in Boeghout, waar hij filosofie en godsdienst studeerde. Hij trad in op 21 juli 1949. En enkele maanden later, op 8 april 1950, werd hij tot priester gewijd en droeg hij zijn eerste mis op in Zandhoven. Hij wou naar Zwart-Afrika trekken, maar de Witte Paters besloten hem naar de Maghreb te sturen en dan vooral naar Algerije. Hij ging eerst naar Tunis, waar hij Arabisch moest leren en de islam bestuderen. En al snel maakte hij kennis met het Arabisch dialect. Zijn vermogen om zich snel te integreren stelde hem in staat om overal snel vrienden te maken. En niet veel later was hij helemaal gewonnen voor Algerije, dat zonovergoten mediterraans land dat hij tot het einde van zijn leven in zijn hart zal dragen. Bij het begin van zijn missie in Algerije leefde pater Charles Dekkers in gemeenschap in het huis van de Witte Paters in de kasbah van Alger, om er Arabisch te studeren. En er gebeurde nog heel veel, beste luisteraars, in het leven van pater Charles. Hij ging onder andere enkele jaren, 5 jaren in Jemen als missionaris, ook een hele moeilijke tijd voor hem. Maar hij kwam dan terug in Alger in 1987. En op een dag, beste luisteraars, pater Charles had net zijn 70ste verjaardag gevierd. Hij werd geboren op 26 december en hij overwoog de volgende dag een bezoek te brengen aan zijn oude vriend, pater Jean Chevillard, in Tizi Ouzou. Een langdurende vriendschap verbond hen. Die ochtend van 27 december 1994 nam hij de weg naar de oude Kabylische stad. Hij kwam aan, parkeerde zijn auto op de binnenplaats van het huis van de Witte Paters. En zodra hij uit de auto stapte, werd hij neergeschoten door een salvo van Kalashnikovs, afkomstig van een islamitisch commando, dat de dood van hun landgenoten wilde wreken in de mislukte vliegtuigkaping van Alger-Parijs. Pater Charles Dekkers werd in koele bloede geëxecuteerd, de deur van zijn voertuig nog open. En op deze koude winterdag werd hij samen met 3 anderen vermoord, paters Jean Chevillard, Alain Dieulongard en Christian Chessel. En het nieuws van deze misdaad verspreidde zich snel door de ganse regio van Kabylie. Door bergen, valleien, rivieren en in de meest afgelegen dorpen van Kabylie weerklonk deze jammerkreet: de Witte Paters zijn vermoord. Een immens verdriet overviel meteen de harten van duizenden Kabyliërs, diep geraakt door de tragische verdwijning van deze mannen van God, mannen van goedheid. En op de dag van de begrafenis begeleidden tientallen en zelfs honderden mannen, vrouwen, jong en oud, uit de stad en onze bergen, de witte paters naar hun laatste rustplaats. En de mensen bleven maar herhalen: deze mannen waren boodschappers van God, in wie we al ons vertrouwen stelden. En pater Dekkers, beste luisteraars, die we gedenken op 8 mei, ligt op de christelijke begraafplaats van Tizi Ouzou, de stad waar hij zo van hield. De stad waar hij het beste van zichzelf gaf als man van geloof, verdraagzaamheid, vrijgevigheid, broederlijke solidariteit en vooral om de liefde van God te verspreiden. Hij zal ongetwijfeld de mens blijven van alle devoties tot het einde van zijn leven. Hij werd samen met zijn 3 vermoorde medebroeders zalig verklaard op 8 december 2018 in de basiliek van Santa Cruz in Oran. En zo is het, beste luisteraars van Radio Maria, al zeker tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Dat doen we met een Bijbelvers. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o Heilige Geest. En ik trek hier een kaartje. Draag aarde, ontzag voor de Heer. Ducht hem, al gij bewoners der wereld. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 8. Draag aarde, ontzag voor de Heer, ducht hem, al gij bewoners der wereld. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.